Voor wie een Bijbel bij zich heeft, we gaan naar Nehemia 2. Zo. Ja, ik geloof echt dat God vanochtend door zijn woord heen iets wil, als het ware, wil creëren, wil scheppen in ons. Is het een bepaalde ruimte die er even niet meer is? Is het onze blik vernieuwen, ons perspectief vergroten? Ik weet het niet, God weet het. Maar God wil echt door zijn woord heen iets nieuw maken in ons, in onze gemeente. We zitten in een serie op Nehemia. En dit is preek nummer 2 in die serie. We zijn 2 weken geleden aan de hand van René meegenomen door Nehemia 1 en de eerste helft van Nehemia 2. En vandaag gaan we in de tweede helft van Nehemia 2 verder tot aan het einde van Nehemia 3. En het thema is samen aan de slag. Daar ligt even de nadruk op. Ik vond het zelf weer heerlijk om met een Bijbelboek als Nehemia bezig te gaan. Dat je denkt van, oh, zelfs in zo'n anderhalve hoofdstuk, dat zijn meteen 5, 6, 7, 8 preken, kan ik wel zien. Maar we gaan ons richten op dat thema van samen aan de slag. En hoe kan het dat Gods volk in Nehemia 3 zo de handen uit de mouwen steekt? Ergens vind ik dat zo verbazingwekkend, als je het verhaal van Israël tot die tijd leest, dan is het toch steeds keer op keer het verhaal stokt. God roept tot iets. God geeft mensen, het volk, in zijn geheel een bepaalde roeping. En keer op keer stokt het. En hier komt Nehemia en hij zegt van, de Heer heeft het op mijn hart gelegd de muur te herbouwen. En iedereen zegt, yes, we gaan. Dat gaan we doen. Wat gebeurt daar? Dat is heel bijzonder. En in het licht van het hele verhaal, haast dat je denkt van, nou, warempel, dat dit toch gebeurt. Samen aan de slag. Ik kom net terug uit Engeland, zoals Erik heel even heel kort noemde van tevoren. Gisteravond teruggekomen, speciaal voor jullie. Ja, zo zijn we. En de reden dat ik het even noem is niet omdat ik terugkom uit Engeland, maar Dat was zo'n moment van samen aan de slag. Weer even zo'n week van God die laat een hele groep mensen. Dit was een bijeenkomst van mensen binnen jeugd met de opdracht Europa. En ze kwamen ook echt overal vandaan. Inclusief Oekraïne, het zuiden, het noorden, het oosten, het westen. En we kwamen bij elkaar als mensen die bijbelscholen, bijbelcursussen runnen. Binnen jeugd met de opdracht, buiten jeugd met de opdracht. En we zien dat God iets aan het doen is, dat hij de gemeente van Christus echt in heel Europa en in de hele wereld weer zo'n verlangen naar zijn woord geeft. En zo'n besef van dat woord van de Heer, dat hebben we nodig om te blijven staan en om te kunnen gaan. En om ook samen te blijven, verenigd, rondom zijn woord. En ik dacht van, komend uit zo'n week, yes, dit is samen aan de slag. Dit is samen iets zien wat God aan het doen is en daarin meebewegen. En dat zegt helemaal niets over hoe goed wij het wel niet doen, hoe toegewijd wij wel niet zijn of bijzonder wij zijn. Het is gewoon gaan. Gaan met wat God doet. Gaan met wat God geeft. Wat het ook mee is. Wij kwamen met allemaal, dus noem het dan wel onszelf, de Bible nerds. De mensen die houden van studie, van theologie. Trouwens ook niet iedereen daar. Maar hier komen we samen als Bijbel, leraren, trainers. Maar het kan om van alles en nog wat gaan. Wat zien wij God doen? Wat legt God ons op het hart? Wat laat God ons zien, zoals René het de vorige keer over had? Hij zei, wij denken vaak, we gaan bidden en dan gaat God iets zien en in beweging komen. Nee, God die ziet iets en God ziet alles. En God weet precies wat nodig is. En dan laat hij dat ons zien. En dan gaan we bidden en dan gaat er iets gebeuren. Wat? Dat hebben we niet in de hand. Dat weten we ook altijd niet precies. Soms vind ik het ook heerlijk om dat niet allemaal van tevoren te weten of te moeten weten. Laat God maar gaan. Laat God maar bewegen. Maar als we Nehemia 2 en 3 lezen vanochtend, dan stappen we eigenlijk een soort van stroom van zegen in die begonnen is in Nehemia 1. God liet iets zien. Nehemia ging bidden. En niet één keer even bidden, maar maandenlang. En toen vroeg de koning hem, hey, je gezicht is zo bedrukt. Wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? En dan doet Nehemia even een schietgebedje. Vind ik ook altijd. Die zijn bijbels, die zijn verantwoord. Even een schietgebedje. Maar wel na maandenlang bidden. Je stapt een stroom van zegen binnen. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Laten we lezen. Nehemia 2, vers 11. En dan lees ik even helemaal door tot en met 3, vers 6. En dan gaan we het even anders doen. Ik moet zelf even... de handen vol. Yes, u kunt meelezen. Ik probeer het bij te houden. Zo kwam ik in Jeruzalem aan. Na 3 dagen trok ik er met enkele mannen in de nacht op uit. Ik had niemand verteld welke plannen mijn God mij voor Jeruzalem had ingegeven. En het enige dier dat ik bij me had, was het dier waarop ik reed. Die nacht ging ik door de dalpoort en langs de slangenbron naar de mestpoort. Om de neergehaalde stadsmuren en de door vuur verteerde poorten te inspecteren. Ik ging door naar de bronpoort en naar de koningsvijver, waar mijn rijdier niet verder kon. Daarom klom ik die nacht door het Kidrondal omhoog om de muur te inspecteren en door de dalpoort keerde ik terug. Ik ben zeker... Ja, nog één vers. Kijk, de stadsbestuurders wisten niet... Kun jij ook doorklikken bij het lezen? Thanks. De handen vol, hè? Dat helpt niet. De stadsbestuurders wisten niet waar ik heen was gegaan en wat ik van plan was. Want de Joden, of ze nu priester waren, vooraanstaand burger, bestuurder of ambtenaar, had ik nog niets verteld. Dus Nehemia die houdt nog even de plannen die God hem gegeven heeft bij zich. Waarschijnlijk omdat er, en dat zien we later in het Bijbelboek Nehemia, onder de leiders juist ook mensen zijn die zich die samenspannen met de tegenstanders van Juda. Dus hij houdt even, daar heb ik een Engelse uitdrukking in mijn hoofd, omdat ik net uit Engeland kom waarschijnlijk, dus dat helpt niet. Maar hij houdt het boel even bij zich. Maar, vers 17, nu zei ik tegen hen, u ziet in welke ellende wij verkeren. Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn. Ik vertelde hen dat mijn God mij bescherming geboden had. En ook bracht ik de woorden van de koning over. En dan komt het, dat mooie moment. Nou, laten we dan meteen met de herbouw beginnen, zeiden ze. En, huppakee, ze pakken het werk voortvarend aan. Zo staat het niet in de Bijbel, maar... Toen Sanballat uit Bet-Goron, Tobia, zijn ammonitische dienaar, en de Arabier Gesem dit hoorden, begonnen zij ons uit te lachen en te beschimpen. Wat zijn jullie hier aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand? Dit was mijn antwoord. Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw. U hoort niet in Jeruzalem. U kunt er geen rechten laten gelden. Hier is niets dat aan u herinnert. Eliasib, de hoge priester, begon samen met zijn medepriesters aan de herbouw van de schaapspoort. Nadat ze die hadden ingewijd, plaatsten ze de deuren en wijden ze het gedeelte van de 100-toren tot de Gananel-toren in. Naast hem werkten de mannen van Jericho en daarnaast Zakker, de zoon van Imri. De vispoort werd door de zonen van Senaa herbouwd. Ze legden de balken en plaatsten de deuren compleet met sluitbalken en grendels. Naast hen voerde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Hakkos, de herstelwerkzaamheden uit. En daarnaast Mesulam, de zoon van Berechja, de zoon van Mesezabel, en wat verderop Sadok, de zoon van Baana. Daar weer naast werkten de inwoners van Tekoa. Maar de aanzienlijken van die stad lieten zich door hun heer geen werk opleggen. De oude poort werd hersteld door Jojada, de zoon van Paseach, en door Mesulam, de zoon van Besotja. Ze legden de balken en plaatsten de deuren compleet met sluitbalken en grendels. Nou, hier stop ik heel even met lezen. We krijgen dan nog een hele sloot aan namen en poortnamen en werkzaamheden enzovoort voor onze voeten geworpen. Maar ik dacht, misschien is het voor ons even haast handiger. Oh, dat ging weer veel te snel. Om het even te zien. Dus in plaats van dat we hoofdstuk 3 lezen, laat ik even zien wat er gebeurt. We zijn hier begonnen in het noorden van Jeruzalem bij de schaapspoort. Daar gaat de hoge priester Eliasib en een aantal andere priesters, die gaan daar aan de slag. En dan volgen we eigenlijk tegen de klok in, volgen we de herbouw van de muren van Jeruzalem, totdat we weer terugkomen bij de schaapspoort. En hier worden we even op de hoogte gebracht van die herstelwerkzaamheden. We zullen later in Nehemia nog wel tegenkomen dat er nog vaker teruggekeerd wordt naar de herbouw van de muren. Maar het is net alsof we even in fast forward vooruit gaan in Nehemia 3 naar de muren worden herbouwd, poorten worden geplaatst enzovoort. En wat het bijzondere is om op te merken bij deze lijst en wat eigenlijk wel degelijk ook het de moeite waard maakt om eens al die namen en al die herstelwerkzaamheden door te lezen, is dat er allerlei mensen mee aan de slag gaan. De priesters steken de handen uit de mouwen. Het zijn niet alleen de bouwvakkers, de timmermannen, de metselaars die aan het werk gaan. Nee, iedereen. Hele families gaan samen aan de slag. Soms aan de muur die dicht bij hun huis is. Soms ergens anders in de stad. Soms worden hele groepen van dorps- of stadsgenoten genoemd. Het zijn niet alleen de inwoners van Jeruzalem die zeggen, wij gaan de muren herbouwen. Maar ook van steden, van dorpen in de buurt, die verzamelen zich allemaal achter dit werk dat God wil gaan doen. Soms zijn het belangrijke mensen, districtshoofden. Soms zijn het handwerklieden, zoals goudsmeden en handelaars. Een zalfbereider wordt ook specifiek genoemd. De ene dag staat hij in potjes te roeren en de andere kant dag is hij aan het stenen sjouwen. Het kennen allemaal. En in totaal worden er wel meer dan 40 personen of groepen personen genoemd die gezamenlijk de handen uit de mouwen steken, totdat we dus aan het eind van hoofdstuk 3 bij de schaapspoort opnieuw belanden en zien dat de muur in ieder geval grotendeels herbouwd is. En dan lees ik nog even een stukje vanaf vers 33. Toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en van het leger van Samaria zei hij, wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan de stenen uit die totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken? En de ammoniet Tobia, die naast hem stond, zei, hoe ze ook hun best doen bij het bouwen. Er hoeft maar een vos op die stenen muur van hen te klimmen of hij stort al in. Hoor, onze God, hoe wij worden veracht. Laat hun hoon op hun eigen hoofd neerkomen. Voer hen weg in ballingschap. Geef hen prijs aan plunderaars. Dek hun misdaden niet toe. Zie hun zonden niet door de vingers. Want ze hebben u in het bijzijn van degenen die de muur herstellen beschimpt. Zo bouwden wij de muur weer op. De hele muur werd voltooid tot op halve hoogte. Het hele volk was vastbesloten door te gaan. Ik wil bij een aantal dingen stilstaan. Zoals ik al zei, we stappen in de tweede helft van Nehemia 2 een soort van stroom van zegen in. En hoe bijzonder dat dat hele volk nu opeens zegt, yes, handen uit de mouwen, we gaan bouwen. Maar daar gaat iets aan vooraf. Daar gaat iets aan vooraf hoe het kan dat er nu zo'n eensgezindheid is en zo'n, zoals het eindigde, vastberadenheid om door te gaan. Ik wil ook nog even langer stilstaan bij wie gaat er aan de slag. Heb ik al even laten zien. En als laatste, waarvoor dan aan de slag? Je wordt ergens door gemotiveerd. Er is een reden om met z'n allen aan de slag te gaan. Er is een zegen om met z'n allen aan de slag te gaan. Maar waarvoor dan? Waarvoor aan de slag? Ook hier als gemeente van Jezus Christus, als lokale kerk van God, waarvoor met z'n allen aan de slag? Maar eerst dus even, wat gaat er vooraf? En het is hier denk ik belangrijk, als we zo die hoofdstukken lezen, dat we het niet zomaar zien en lezen als het verhaal van Nehemia. Het verhaal van Nehemia in de tijd van Artaxerxes, een Persische koning, met een volk, Judeërs, sommigen zijn al wat langer geleden teruggekeerd, anderen zijn nog maar net teruggekeerd naar hun geboortegrond, de geboortestad, de geboorteland. Een verhaal met tegenstanders. In de volgende preek gaat het ook wat meer over dat thema van tegenstand dat het volk ondervindt. Maar het is niet zomaar een leuk, spannend, interessant verhaaltje. Aantal hoofdrolspelers, samen aan de slag. Halleluja, wat mooi. Dit is het verhaal van God. En God is al honderden jaren onderweg met zijn volk. Dit is niet zomaar een stad herbouwen, dit is Jeruzalem. Dit is de stad van God. Dit is de stad waar hij zijn naam wil vestigen. Waarvan hij heeft gezegd, daar zal ik eeuwig wonen. Bouw daar een woning voor mij. Dit is het volk Israël. Waar God een plan mee heeft. Die als eerste in de vader Abraham heeft geroepen. En zei, ik wil jullie zegenen. Ik wil jullie naam groot maken. De torenbouwers van Babel hadden gezegd, laten we een naam voor onszelf bouwen. God zegt, en zo gaan we het niet doen. Maar Abraham, ik ga jou wel een naam schenken. En jij zult gezegend worden. En door jou alle geslachten op de aarde. Alle families, alle stammen, alle talen. We stappen dus een oud verhaal in. Een bekend verhaal. Een verhaal waar een verwachting is dat God zijn werk gaat doen en dat verhaal tot een voltooiing gaat brengen. En dat is natuurlijk voor ons nog steeds, geldt dat. Ergens denk ik elke keer als, nou ik denk het niet elke keer, dat moet ik niet zeggen, dat maak ik mooier dan het is. Maar ik denk vaak bij het naar binnen komen van zo'n kerk, gewoon de deur instappen. Ik stap Gods gemeente in en Gods verhaal in. Dit gaat om zoveel meer dan mij, of mijn gezin, of wij hier samen op deze plek. Ik vond het zo mooi, Simon, volgens mij heb ik het vaker gehoord. U bidt elke keer ook voor alle kerken in Heerde. Als wij hier samen komen. Dat is al zo'n mooi besef. Van ja, het gaat niet om wat hier vanochtend op deze stoelen, op dit podium, in deze ruimte plaatsvindt. God is op zoveel plekken. Hier in Heerde, in ons land, in Europa, in deze wereld bezig. We stappen een verhaal in dat God door Jezus zelfs nog weer veel verder heeft gebracht dan het in de tijd van Nehemia was. Wij stappen binnen op het fundament van Christus die geleefd, gestorven en weer opgestaan is. Die zijn geest heeft uitgestort en die zegt, ik heb jullie nu mijn koninkrijk binnengetrokken. Ik heb jullie van het koninkrijk van duisternis naar het koninkrijk van licht naar binnen gehaald in mijn bloed, door de verlossing in mijn bloed. Wauw. Als we dat toch elke keer beseffen, wat stappen we dan anders de kerk in, maar ook weer de kerk uit de wereld in? Even kijken of ik het nog goed in mijn hoofd heb zitten, hoe die... Ja. Ik dacht bij dat, wat gaat er vooraf aan samen aan de slag? Daar kun je bijna een liedje van maken. Daar zit eigenlijk, ik stel me even een huis voor dat gebouwd wordt. Ik weet, het gaat om muren die gebouwd worden hier in Nehemia. Maar er wordt een huis gebouwd, een kerk in ons geval, een gemeente, een levende gemeente die de levende God mag dienen en getuige van hem mag zijn. Dat zijn we aan het bouwen. Maar het fundament is ja, Gods bijzondere werk. Dat soms zichtbaar is, soms onzichtbaar is. En ik heb daar even zo een aantal teksten neergezet. Nehemia heeft het erover gehad, we hebben dat gelezen. Dit is Gods plan. God heeft iets in mijn hart gelegd. Nehemia die bemoedigt het volk, als hij dan zijn plannen bekend maakt. God heeft mij tot nu toe beschermd. Door de Persische koning heen. Maar het is God, zegt Nehemia, die heeft mij beschermd. Als hij aangevallen wordt door de volken om hem heen, dan zegt hij, wij zijn Gods dienaren. Er is zo'n besef van, ik ben hier niet een leuk plan aan het ontwikkelen en aan het uitvoeren. Kijk mij, de leider, wat een strateeg, wat een inspirator. Nee, wij zijn Gods dienaren, we zijn in zijn dienst. We hebben ook niet zomaar bedacht hier bij deze stad muren te bouwen. Nee, dit is nogmaals, dit is Jeruzalem. Godstad. God wil dat deze stad herbouwd wordt. We zijn dus op Gods plek. Jeruzalem, Juda, het beloofde land. En het gaat om Gods eer. Dat lazen we aan het eind. Als de tegenstanders het volk bespotten, beschimpen, dan zegt Nehemia, ze hebben u in het bijzijn van degene die de muur herbouwen, beschimpt. Dus wat gaat er vooraf aan het samen aan de slag? Een diep besef. Dat Gods verhaal in zekere zin al oud is en nieuw tegelijk. Oud omdat het al honderden, duizenden jaren gaat. Nieuw omdat het niet een leuk, oud fabeltje, sprookje, een mooi verhaaltje is. Maar het gaat door. God is daar nu mee aan de slag. En dat besef hebben we nodig. Wie gaat er dan aan de slag, is het volgende punt. Ik heb al even iets laten zien, een paar dia's terug. Hoe mensen van allerlei afkomsten, met allerlei posities, van Jeruzalem zelf en andere dorpen en steden, samen aan de slag gaan. Dus het is heel makkelijk om deze vraag te beantwoorden. Ja, eigenlijk iedereen. Alhoewel, het is wel opvallend dat er bijvoorbeeld even gezegd wordt van de hoofden, de vooraanstaande van Tekoa, ja, die vertikten het. Nehemia mag wel zeggen, hup aan de slag, maar zij denken, wij niet. Er zijn er ook die zelfs twee delen van de muur herbouwen. We hebben nu niet het hele hoofdstuk gelezen, dus dat zal jullie nog niet opgevallen zijn. Maar de vooraanstaanden van Tekoa bijvoorbeeld, die zeggen, ons niet gezien. Wij blijven lekker zitten waar we zitten. Maar er staat later dat de mannen van Tekoa nog een heel deel van de muur herbouwen. En Meremot, die kwamen ook al tegen. Die heeft zijn stukje gedaan en gaat niet op zijn handen zitten, maar gaat ook gewoon op een andere plek verder. Binui wordt ook expliciet genoemd. Als iemand die met zijn familie gewoon doorgaat, nog een stuk pakt. Een van de boekjes die ik las over Nehemia, die zei het zo mooi. Een van de geweldige aspecten als we Nehemia 3 lezen, is gewoon de interesse die er is in de mensen die hun handen hier uit de mouwen hebben gestoken. Er wordt niet maar even gezegd van nou, de priesters, de hoofden, een aantal goudsmeden, zalfbereiden enzovoort gingen aan de slag. Nee, mensen, families, steden, dorpen worden bij name genoemd. Er wordt van één iemand zelfs gezegd, met grote ijver herstelde hij een volgend deel. Dat is Baruch in vers 20, met grote ijver. Goh, die legde me stenen. Maar daar zit iets heel moois in. Dat wij in Gods woord de namen, de steden, de beroepen krijgen van de mensen die aan de slag zijn gegaan, aan die muur. Alsof God wil laten zien van, ik zie het. Ik zie wie zich toewijdt, wie zich inzet. Niet uit eigen kracht, want we stappen Gods verhaal in. Gods bescherming, Gods zegen, Gods plan, in Gods dienst, enzovoort. Maar God ziet wie aan de slag gaat. En laten we niet als de vooraanstaande van Tekoa ooit genoemd worden als, ja, die bleven op de handen zitten. Zit daar misschien ook even een waarschuwing in? En mogen we dan ook even denken, ik hoop niet dat ik op die manier in een dergelijke lijst zou komen te staan. Maar het is wel waar dat wat wij doen, hoeveel of hoe weinig ook naar ons besef, naar ons idee, wie we ook zijn, God ziet het. We staan sowieso in het boek van het leven. Ingeschreven, ingetekend door God zelf. Maar zou daar misschien ook eens iets, een notitie bij kunnen staan? Ja, toen God riep om te bouwen, was jij erbij. Ik heb het gezien. Goed gedaan, getrouwe dienstknecht, zegt Jezus, over die mensen. Ik besefte me bij het voorbereiden ook wel, als we dan hebben over samen aan de slag, wie gaat aan de slag nu, dat het ook wel eens confronterend kan zijn. Dat we ook wel eens denken van, ja, maar die kan dat allemaal, en die kan dat, en ik, wat kan ik doen? En ik hoop niet dus dat er een preek die samen aan de slag, ook maar iemand hier, als het ware bij voorbaat veroordeeld. Ja, wat kun jij nou doen? Wat kun jij nou betekenen? Of wat heb jij de afgelopen weken, maanden, jaren nou gedaan? Er zijn vaak genoeg redenen dat iemand gewoon echt even niet mee kan. Even moet rusten. Even moet wachten. Misschien biddend kan het ondersteunen, maar misschien is zelfs dat soms lastig. En dat is oké, dat ziet God ook. Daar is dan geen veroordeling. En dan is niet opeens het samen aan de slag van de baan. En toch zal voor veel van ons, ook vanochtend weer, Gods uitnodiging zijn. Zie wat ik doe. Zie wie ik ben. Zie wat mijn verhaal is met wereld, met gemeente en met jou persoonlijk en met jouw gezin. Stap je erin. Ga je aan de slag. Op wat voor manier dan ook. En dan kan God echt dingen doen, ja, die wij nooit zouden verwachten. Ik had zelf weer even dat besef ook vorige week. We hadden dus die Europese bijeenkomst. Mensen uit echt heel Europa, 29 verschillende locaties, meer dan 60 mensen. En dan online ook nog een aantal verbonden. En op dit moment ben ik een van de mensen die die groep bij elkaar roept. En een stuk input geeft en training en dat voorbereidt, biddend, werkend, de hele boel. En dat is eigenlijk, ik vind dat soms zo bizar, want ik ben gewoon een plattelandsjongen van een dorpje boven Leeuwarden in Friesland. En dan roep je gewoon mensen uit heel Europa bij elkaar. En dat zeg ik absoluut niet als schouderklopje, maar juist, jongens, wat kan God wel niet doen? Als wij gewoon heel zoals we zijn, instappen in wat God ons geeft om te doen. Nogmaals, zoals René het zei, God laat iets zien. Wij gaan bidden. En dan kunnen we een stroom van zegen instappen. Maar niet een stroom van zegen waar wij altijd van tevoren precies weten hoe breed en hoe ver en waar naartoe die stroom zal gaan. Het is niet, Nehemia 2:3 is ook niet een soort van formule. Nou, als dit allemaal maar op zijn plekje is en als wij maar bidden, dan gaat precies alles gebeuren wat wij zouden hopen, wat we zouden willen. Wat dat betreft is ook het werk van Gods gemeente geen, ja, dat het is soms lastig om een ideaal plaatje daarvan te hebben. Omdat je dan zo snel, ook in mijn ervaring, ook binnen jeugd de opdracht, teleurgesteld wordt. Dat ideaal plaatje bereiken we niet. Tegelijkertijd is er wel een Gods plaatje. Wat wil God doen? En daarom wil ik ook benadrukken dat wat laat God zien, waar zien we God bewegen? En dan gaan we biddend, en dat kan weken, maanden, misschien wel jaren zijn, biddend aan de slag. En dan volgen we hem. En dan wordt het ook minder belangrijk. Wat is het resultaat nou? Wat is de vrucht? Dat is uit mijn handen. Jezus deed alles wat hij de Vader zag doen. En de meester zeide, kruisig hem. Hebben we daar wel eens over nagedacht? Jezus heeft geen success story, geen succesverhaal. Wat dat betreft. Maar hij blijft doen wat hij de Vader ziet doen. En laten we dat voorbeeld vooral volgen. En waarvoor dan aan de slag? Oh, nee, wacht even. Dat voegt nu even niks meer toe. Daar zijn we al voorbij. Waarvoor aan de slag? Dat was punt 3. Ik was daar een beetje over aan nadenken. Ik ben de gemeente hier ook nog een beetje aan het leren kennen. En ik dacht van ja, ik kan met allerlei praktische voorbeelden komen. Maar het meest simpele antwoord is, waarvoor aan de slag? Nou, voor alles. Voor werkelijk van alles wat ons hand vindt te doen, wat God ons laat zien, wat we kunnen doen. In onze omgeving, op onze werkplek, op onze school, hier in de kerk. Het kan werkelijk voor alles en nog wat zijn. Laten we niet beperken wat God door ons heen misschien wil doen. Dus het antwoord is heel simpel. Waarvoor aan de slag? Nou, alles wat God eer brengt. Alles wat zijn naam verhoogt, wat zijn naam heiligt. En daarmee is het tegelijkertijd één ding. Voor één ding zijn wij aan de slag. Namelijk de bouw van Gods gemeente, dat zijn volk wordt opgebouwd, samengevoegd, toegerust, een getuige, een licht. Dat is het ene. Er kan van alles en nog wat binnen gebeuren, maar het ene is alles wat tot de eer van één naam, één Heer, één Koning is. Laten we gewoon een moment stilte nemen. Laten we een moment stilte nemen voor de Heer komen. En dan zullen we eens zien wat God misschien laat zien. Geest van God, ik bid dat u beweegt, dat u waait, dat u vernieuwt, dat u aanraakt, dat u openbaart door het woord heen. Peter, kunnen we misschien dat lied zingen weer, Heilige Geest van God, dat aan het begin zongen? Zullen we dat nu doen? Is dat... Ik heb het op mijn hart om gewoon dat lied nog een keer te zingen. Heilige Geest van God, kom, vervul... hoe gaat die ook alweer? Ik heb hem lang geleden vaak gezongen, maar... Kom, vervul mij, vul opnieuw mijn hart... Dat. Te worden door u bekrachtigd U richt op, u geneest, u herstelt, u laat zien wat de Vader, wat de Zoon doen, gedaan hebben, zullen doen. Geest van God, vul ons. Hoe we hier ook gekomen zijn. Heer, wat we misschien daarin ervaren hebben of zouden willen ervaren. Vul ons, reinig ons, heilig ons. Zet ons op het pad wat u ons laat zien. Op een pad waar we, ja, net als Nehemia, net als het volk van Jeruzalem en Juda in die tijd bouwers zullen zijn. Werkers zullen zijn in de gemeente, aan de gemeente, in deze wereld, getuigen. Heer, ik bid dat u ons niet laat wachten en niet laat afwachten. Ik bid dat u elke passiviteit hierin, Heer, verbreekt. Heer, waar we passief zijn omdat we misschien teleurgesteld zijn, wilt u genezing brengen. Waar er passiviteit is omdat we het gewoon niet zo kunnen of niet, misschien zelfs soms niet eens willen zien wat u wel niet kunt doen. Heer, breek in. Maak nieuw. Herstel. Schep ruimte in ons hart, in ons geest, in ons leven. Heer, zodat we door uw genade, want het hangt echt niet van ons af. Het is echt niet onze goedheid, onze goede ideeën, onze strategisch inzicht, onze energie die het gaat doen. U bent het. Maar laat ons door u, door uw genade, door uw geest, bouwers, werkers zijn. Waar we ook vandaan komen. Geef ons een Godvisie, een Godsbeeld van wat gemeente en het getuigenis van deze gemeente kan zijn in deze wereld. Zodat veel meer knieën zich ook nu al, voordat u komt, Jezus, zullen buigen. Vrijwillig, in aanbidding, vol verlangen, vol verwondering van wie u bent.
Fill up me.